beetje op het microfoon letten. Hoop maar dat ik het onthoud, hè. Dat is een beetje het probleem. Wij gaan vanavond het lezen uit de psalm. En we hebben de vorige keer gelezen op psalm 22 en 23, kan ik het nog herinneren, tenminste. En vanavond ook eigenlijk ook doen psalm 22 en 23. Dat is een beetje gek eigenlijk. Maar de vorige keer heb ik een beetje uitgelegd dat je psalmen kunt lezen op drie niveaus. Eigenlijk kun je, dat geldt eigenlijk voor alles in het Oude Testament. Het eerste niveau wat je leest is psalm 22. Hè, wat heeft David ervaren? David schrijft over zichzelf. Je hebt drie soorten commentaren over de psalm. Ik heb er aardig wat nageslagen. En het eerste soort commentaren is, wat bedoelt David nou? Nou, daar hebben we de vorige keer een beetje over nagedacht, hè, toch? Dan heb je een tweede niveau, dat is weer een ander soort commentaren. Die zeggen, nee, het interesseert ons eigenlijk niet zo erg wat David gedaan heeft. Wij willen de Heer Jezus erin zien. Dat zijn de commentaren die eigenlijk alles toespitsen op de Heer Jezus, op de bedelingen. Nou, die gaan we vanavond doen. En dan heb je een derde, die gaan we niet doen, dat is voor uzelf. Dat noemen ze devotional commentaries. Dat betekent hele persoonlijke, en met name in bevindelijke kringen heb je die. Dan gaat het erover, wat ervaar ik ervan, wat voel ik erbij, wat heb ik eraan, enzovoort. Het is alleen altijd belangrijk eigenlijk, dat je eerst stap 1 doet. Als je het echt wil studeren, hè? Als je echt wil weten wat de schrift bedoelt, en dat willen we toch. Eerst de eerste letterlijke betekenis, en dit is waardevol genoeg. En dan de tweede betekenis. En dan pas die derde. En heel veel mensen die vragen zich alleen maar af, wat heb ik eraan? Ja, dan kun je eigenlijk tot de meest vreemde conclusies komen als je de eerste twee stappen overslaat. Dus we gaan psalm 22 doen. Nou weer heel anders dan de vorige keer. We gaan echt denken aan de Heer Jezus. Dan is psalm 22 ook wel uitgesproken daarvoor geschikt om over de Heer Jezus te praten natuurlijk. Er zijn 13 aanhalingen van psalm 13 in het Nieuwe Testament. 13. Dat is heel veel, hè? 13 keer dat iets wordt aangehaald. Men heeft ook vroeger, noemde men het ook wel het vijfde evangelie, psalm 22. Maar sowieso, eigenlijk mag je bij alles in het Oude Testament denken aan de Heer Jezus. Dat zeg ik ook niet zomaar. Als je de eerste twee hoofdstukken van Matteüs zou bestuderen, daar worden 5 aanhalingen gedaan. 5 keer zegt Matteüs zoals de profeten geschreven hebben. En dat is een heel apart, dan moet je eigenlijk alle 5 op gaan zoeken. Nou, de eerste 2 keer zijn echt letterlijke aanhalingen. De derde keer is al is enigszins een aanhaling met een stukje erbij. De vierde keer zeg je nou, je haalt een stukje aan wat helemaal niet over de Jezus gaat. En de vijfde keer zegt hij zoals de profeten gesproken hebben, dat is nergens in het testament te vinden. En toch doet het expres, omdat hij wil laten zien, alles wat er eigenlijk staat in het Oude Testament, mag je gaan toepassen op de Jezus. Het bloed van de deurposten, het lam, het offer wat God al bracht in de Hof van Eden. Ga maar door gewoon. En alles mag je terecht de Jezus zien. De Jezus zegt in de wet, in het profeten en het psalm is van mij geschreven. Nou, met helemaal met psalm 22. Helemaal psalm 22, laten we samen eens kijken. Begint voor de koorleider. Op de wijze van de hinde van de dageraad. Dus de hinde van de dageraad is het ochtendlied. Het lied wat de dag mee begint. En de Jezus, met de Jezus begint ook een nieuwe dag, toch? De Jezus, de morgenster. Degene die alles opnieuw begint. Een nieuw begin. Een psalm van David. Het eerste vers, wat de Jezus zelf aangehaald heeft aan het kruis. Matteüs 27, ik zal ze alle 13 zal ik ze noemen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan komen we op een gebied waarvan we eigenlijk moeten zeggen, je zou sandalen van de voeten moeten doen, want we komen nu op heilige grond. We komen nu heel dicht bij wat de Jezus gedacht heeft en gevoeld heeft aan het kruis, wat daar gebeurd is. Eigenlijk moet je daar... Ja, dan moet je daar eigenlijk heel voorzichtig zijn om daarover te spreken. Dat is wel een beetje, als goed is ben je daar een beetje als spreker ook een beetje huiverig voor. Het is niet zo erg als je iets zegt van David en je zou er achteraf naast zitten. Dat is niet zo ramp. Het is niet zo erg als je iets zegt van Salomo over David of Abraham en je zou hun iets tekort doen. Maar dat is ook wel heel voorzichtig moeten we praten, respectvol over de Heer Jezus. En dit gaat hier over de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten, zegt hij aan het kruis, verre zijnde van mijn verlossing. Bij de woorden van mijn jammerklacht, het woord alleen al, hè? Jammerklacht. Mijn God, ik roep des daags en gij antwoordt niet. Ik roep des nachts in de 3 uren van duisternis en ik kom niet tot stilte. En nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. Hier is eigenlijk al het antwoord op vraag, waarom hebt u mij verlaten? Omdat God heilig is. Dat wordt vaak vergeten, maar God is heilig. En bij God kan geen zonde bestaan. Helemaal niets. Er kan echt geen oneffenheid of geen vuiligheid. Of de meest kleine zonde kan niet bij God bestaan. God is absoluut heilig en rechtvaardig. En de Heer Jezus kon niet bij God komen beladen met onze zonde. En dat is een beetje het dilemma, denk ik ook, voor evangelisten. En evangelisten, die zeggen het tegenwoordig zo makkelijk. Hè? Die zeggen tegenwoordig, ja, je mag bij God komen zoals je bent. Ja, in feite is het helemaal niet zo. Ja, enerzijds wel, wij mogen bij de Heer komen. Maar eigenlijk kan evangelist niet zeggen, je mag bij God komen zoals je bent. Het is goed zoals je komt. Want wij kunnen nooit bij God komen natuurlijk. En bij een heilige God kunnen wij niet komen. Dat voelt ieder mens ook aan. Ik denk dat het zal ook, ja, als je over de toekomst denkt, over hemel en hel, dat is een onaangename onderwerp, zeker die hel natuurlijk. Maar een hel is voor al diegenen die niet bij God kunnen komen. Je moet je maar een hele simpels voor te stellen. Stel je voor dat we een nieuw iemand, net verhuisd, heeft een hoogpolige wit tapijt en jij komt er met moddervoeten binnen. Dan voel je al bezwaard. Dan denk je, die maak ik alles vies. En dat doe je al niet. Dan denk je, oh, ik stop even. Ik kan niet verder lopen. Nou, dat gevoel hebben wij als wij dadelijk bij God komen. We kunnen niet verder komen. We kunnen niet bij God komen. Niet zoals wij zijn. Zelfs de Jezus, die onze zonden droeg, kon niet bij God komen, werd door God verlaten. Dat is al wat. De reden die door God werd verlaten, vanwege onze zonden. Op u hebben de vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gedeed hen ontkomen. Tot u hebben zij geroepen. En ze werden gered. Ik ben trouwens vergeten, mijn God, ik roep dus daags weer. Antonius Matthäus 27, vers 45. Voor degene die het willen, mogen taak wel even noteren. Op u hebben ze vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Ik heb al gezegd de vorige keer, een worm wordt gezien als schadelijk. Men wilde eigenlijk de Heer Jezus niet. Men wilde hem niet. Ze hebben meerdere keren geprobeerd de Heer Jezus te doden. En in het Johannes-evangelie, in hoofdstuk 2, zegt de Heer Jezus al tot Maria: de uur is nog niet gekomen, maar er komt een uur dat de mensen de baas zullen zijn over de Heer Jezus. En dan zullen ze hem dus doden. Eerst vernederen, geeselen, slaan, baard uitrukken. En ze zullen hem uiteindelijk aan het kruis slaan. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Dat vinden we ook in Matthäus 27 vers 42. En in Matthäus 22 vers 9. En ze zeggen, wentel het op de Heer. Laat die hem verlossen. Hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Wat moet dat moeilijk geweest zijn. Wat moet het verschrikkelijk moeilijk en bitter geweest zijn voor de Jezus. Die tot zijn eigen volk kwam en door zijn eigen volk werd verstoten. Die eigenlijk alleen maar goed deed en door zijn eigen volk werd veracht gewoon. Maar moet het zwaar geweest zijn? We moeten zwaar geweest zijn als dan de Jezus die zo opzag tegen dat kruis, zo opzag, dat toch deed en daar hing in de godsverlatenheid En de plaats dat zijn discipelen, de discipelen waren die naast hem stonden en knielden, waren mensen die voorbij liepen en spotten. Je zat er, het zat er eigenlijk, zelfs menselijk gesproken, iemand die sterft, die bespot je toch niet? Dat is toch gewoon beneden alle pijl, gewoon iemand die aan de kant van de weg niet sterft. Dan ga je toch niet zeggen van zorg voor jezelf. Het is je eigen schuld. En die mensen deden dat. Ze zagen Jezus aan het kruis. Ze konden niet weten wat hij doormaakte, maar ze wisten wel dat hij stierf. Ik zal dadelijk uitleggen hoe dat ging, dat sterven. Dan weten wij dat tenminste. En ze bespotten hem. Wat moet het zijn voor het geweest? Moet het geweest zijn voor de Jezus? En hij hoefde maar iets te zeggen. En er waren legioenen engelen gekomen om hem te redden. En hij hield zich in. Hij deed het niet. Hij hield zich in. Het zo makkelijk van het kruis kunnen komen. Maar hij stierf. En voor wie stierf hij dan? Juist voor die spotters. Juist voor degene die het niet wilde. Juist voor degene die wegliepen. Voor degene die zeiden toen het erop aankwam, ik ken hem niet. Juist voor hen stierf hij. Wend op de Heere, vers 9. Laat die hem verlossen. Hem redden, hij heeft immers welgevallen aan hem, riepen ze. Gij toch hebt mij uit een moederschoot getogen. Dat vinden we in Lucas, Lucas 1, vers 32. Daar heeft de Heer hem al gewoon van begin af aan beschermd. Van begin af aan heeft de Heere God de Heer Jezus beschermd. Toen ontvluchtte naar Egypte om aan Herodes te ontkomen, bewaard daar al. Van het moederschoot af zet gij mijn God. Wees dan niet verre van mij. Want nabij is de nood. En er is geen helper. Van andere plaatsen staan. Er is zelfs geen trooster. Vele stieren hebben mij omringd. Bussels van bazen hebben mij omsingeld. Ze spellen hun muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Stieren hebben mij omringd. Dat duidt op menigte. Het volk wat riep. Gezegend hij die komt in naam des Heren, riep daarna kruisig hem, kruisig hem. En de leiders van het volk, dat is vergelijken met de leeuwen, de leiders van het volk, die hebben gezegd, het is beter verstandiger dat één mens sterft dan dat hele volk omkomt. En de heidenen kun je vergelijken met de honden, die komen dadelijk in terug in vers 17. Honden hebben mij omringd, dat zijn de heidense, de Romeinse soldaten. Die gedacht hebben, het is net zo makkelijk om deze man te doden. Dan voorkomen we een hoop ellende mee. En dan wordt in vers 15 en 16 en 17 wordt beschreven de kruisdood. En ik wil even niet praten over de Heer Jezus, want het komt bijna tegen het te erge aan. Ik zal maar even praten over een slachtoffer. Hoe stierf een slachtoffer? Dat zal ik maar even doen. Even maar denken aan iemand anders gewoon. Een slachtoffer. Een slachtoffer werd dus eerst gegeeseld. En meestal overleefde ze die geesteling niet. Die was dusdanig zwaar. De meeste mensen gingen eraan ten onder. Maar goed, misschien ging een slachtoffer zijn stad versterk. Of bewaarde God hem. Ging eraan niet ten onder. Dan werd hij gedwongen zijn eigen kruis te dragen. We moeten niet voorstellen. Dat zijn de middeleeuwse schilderingen. Dat hij eerst een heel kruis droeg, dat was, denk erover na, dat is bijzonder onpraktisch. Alleen dat tussenstuk, die paal stond al in de grond gewoon. Die paal stond er al. Tussenstuk moest hij dragen. Dat moest hij dan dragen. En aan dat tussenstuk werd je geslagen. Dus zal ik het wel verder vertellen? Of zegt hij van nou, ja, het is toch goed om te weten, want hij deed het voor ons. Ik heb een beetje een idee hoeveel de Heer Jezus leed. Je werd geslagen aan dat tussenstuk. Een tussenstuk plaatste ze dan aan die verticale paal. Nou kon je hoog hangen of je kon laag hangen. Dat maakte de Romeinen niks uit. Het makkelijkste was natuurlijk laag. En dan kon ze makkelijk erbij. De Jezus, sommige mensen hingen zo hoog. Als ze zeiden van nou, dat moet iedereen maar goed kunnen zien. We maken een schouwspel van. Op de andere plaats staat dan ook in Jesaja, ik ben het geworden als een schouwspel. We weten dat de Jezus hoog hing, want ze hebben een speer nodig gehad om zijn zijde te boren. Dus hij moet hoog gehangen hebben. Dan slaan ze spijkers in zijn handen, niet hier zo, want dat scheurt uit. Dat weten ze lager. hier. Het is uitermate pijnlijk. Uitermate pijnlijk. En daar hang je. In feite hang je dan in korte tijd, want je wordt in elkaar gedrukt, je longen komen in de verdrukking en je stikt. Dus om dat te rekken, om te zorgen dat het langer duurde, sloegen ze ook spijkers in je voeten. Midden is een afbeelding, midden is een kruis. Het kruis had vaak zo'n stukje onder zijn voeten, dat is het echt niet geweest. Gaat het juist om, dat is er niet. Ze sloegen spijkers in zijn voeten. Dus je kon je, als je dus bijna stikte, als je bijna niet meer over bijna de dood ging, kon je je om je voeten weer omhoog. En dan had je weer lucht. Maar het is natuurlijk vreselijk pijn, want je stond in feite op die spijkers die in je voeten, dat hield je niet vol. Dus je zakte weer. Maar als je bijna stierf, dan ging je weer omhoog op je voeten. En hele sterke mensen, geharde gladiatoren of geharde soldaten of hele sterke mensen konden dagen volhouden. Totdat de Romeinen het zat waren en dan kwamen ze langs met een staaf en dan braken ze je benen. Dan kon je nou niet meer omhoog komen. En dan was het gauw gebeurd. Als je zei dat je moet sterven, dan braken ze de benen en dan kwam je niet meer omhoog. En dan stierf je. Bij de Jezus hoefde dat niet te gebeuren, want hij was al gestorven. Hij had zijn geest gegeven. Nou is het normaal gesproken dus zo dat, dat heeft men allemaal wel onderzocht, mensen. Bij de kruisdood, men heeft een Tweede Wereldoorlog in Polen en in Rusland, hebben de Duitsers iets gedaan wat erop leek. Niet de kruisdood zelf, dat vonden ze niet netjes. Er waren nogal wat katholieken onder de Duitsers. Maar iets wat erop leek, het blijkt dus dat je daarvan uitermate gaat transpireren. En dat je een enorme dorst krijgt. We zien het ook. Als water ben ik uitgestort. En duidelijk transpireren. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Dat klopt. Al die beenderen, schouderbeenderen, armen, allemaal ontwricht. Allemaal kapot. Daarom wordt die long ook helemaal verdrukt. Daar stik je ook. Mijn hart is gesmolten als was al zijn kracht is weg. Het is gesmolten als een binnenste en verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Een enorme dorst heb je. Vreselijke dorst moet het zijn. We vinden het allemaal in Johannes 19, vers 28. En zo stierf de Heer Jezus. Zo stierf de Heer Jezus. En dan zeggen mensen wel eens van ja, hoe ik laatst ook zeggen. Weet je, het is wel goed om in de Jezus te geloven. Maar ik denk, zeggen sommige mensen, ach, als je gewoon in God gelooft, is het ook wel voldoende. Nou, zou dat zo zijn? Laten we eens nadenken. Als er een of andere mogelijkheid geweest was voor de Jezus om dit te ontlopen. De Jezus zegt het ook. Als het anders kan, maar niet mijn wil, maar de uwe, vader, zegt hij. Maar hij zegt er verschrikkelijk tegenop. Denkt u dat als het ook mogelijk zou zijn om gewoon te zeggen, ik geloof God en je komt toch ook in de hemel. Of dat je kunt zeggen van, ik doe mijn best. Of wat dan ook. Denk je als enigszins mogelijk te zijn dat de mens buiten het kruis omgered zou kunnen worden. Dat dan de rest dit nog had gedaan? Nee toch? Dit doe je toch alleen in uiterste noodzaak. Als er echt geen andere mogelijkheid is. Echt geen andere mogelijkheid. En er was geen andere mogelijkheid om ons te redden. Er was geen andere mogelijkheid om ons te redden. En dit is de kruisdood. Dit is natuurlijk hetgene waar wij over struikelen. Wat wij moeilijk vinden. Wat een heleboel theologen zeggen van ja, we geloven wel in God, we geloven in Jezus. Maar een God die zijn zoon gaf aan het kruis. Ik las laatst ook een stukje van iemand die zei, ik wil best in God geloven, maar een God die zijn zoon overgeeft aan het kruis, zo'n liefdeloos en vreed God, wil ik niets mee te maken hebben. En anderen schrijven, die bloedtheologie, daar moet maar een keertje voorbij zijn. En anderen zeggen van, ja, ik geloof wel in de Heer Jezus, maar niet zo, die kruis dat het werkelijk totaal misplaatst. Maar toch is het zo essentieel. De Jezus kon er niet onderuit. En waarom kon niet onderuit? Dat is de enige manier om ons te redden. Het enige wat wij moeten doen is dan ook inderdaad er buigen voor dat kruis en zeggen, Heer Jezus, u stierf, ik had moeten sterven. En u bent door God verlaten, omdat ik door God verlaten had moeten worden. En u kreeg de straf die ik had moeten hebben. En daarom is het allemaal gebeurd. En dat is het. Dat is alles. En als mensen dan zeggen, ja, maar dat is makkelijk. Zeg je, voor wie is het makkelijk? Nou, voor ons. Voor de Heer niet hoor. Voor de Heer is dat niet makkelijk geweest. Voor de Heer is een hele zware weg geweest. Honden hebben mij omringd. Dat vinden we Matthäus 15 en 16. Ben de boosdoeners mij omsingeld, ze mijn handen en voeten doorboren. Zo kan je het ook vertalen, hebben we de vorige keer gezien. Doorboren, zo mag je het ook vertalen. Kan ook iets anders vertalen, maar het kan. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe, ze zien met leedvermaak naar mij. Matthäus 27, vers 39. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar, dat hebben de soldaten gedaan. Soldaten hebben zijn kleren onder elkaar verdeeld en wierpen het lot over zijn gewaad. Johannes 19, vers 23 en 24. Maar gij, heren, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u mij te hulpen. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame. Van het geweld van de hond, verlos mij uit de muil van de leeuw. Ik denk dat het dood is. En de horens van de woudossen. En ge hebt mij geantwoord. Ik zei net, normaal gesproken als iemand stierf. Op die manier kwam er uiteindelijk bijna niets meer, geen kracht meer uit zijn mond. Maar de Heer Jezus riep met luider stem. Het is volbracht. Dat betekent al dat hij iets deed wat normaal gesproken onmogelijk was. Met luider stem riep hij. Het is volbracht. Er moet al iets bijzonders geweest zijn. Iemand die op die manier stierf. En hij gaf ook de geest. Hij gaf het. Dat was zijn daad. Hij gaf de geest. Hij stierf bewust. En hij is 3 dagen dood geweest. En die God heeft hem opdoen staan. Zijn gebed verantwoord. En hem opgewekt. Hij is zelf opgestaan. Enerzijds, anderzijds heeft God hem ook doen opstaan. En waarom heeft de Jezus dat u alles zo verdragen? Het staat in vers 23. Waarom heeft de Jezus dat verdragen? Omdat hij Gods naam aan mijn broeders zou verkondigen. Dat is het eerste wat hij zei. Ik ga heen naar mijn God en uw God. Maar het nieuwe, naar mijn vader en uw vader. En dat was nieuw. En in het Oude Testament vinden we wel dat God een vader is voor het volk. Zoals Juliane zeg maar een moeder was voor het volk. Ze noemde het vroeger de moeder van het volk. Maar niet van de mensen individueel. Maar in het Nieuwe Testament vinden we dat God niet alleen een vader is voor het volk. Maar dat wij, ieder van ons, mogen zeggen Abba, vader. Abba, papa, vader. Dus heel erbij, heel persoonlijk. De vadernaam, die hele persoonlijke verbintenis, is pas gekomen in het Nieuwe Testament. En die naam, zegt de Jezus, die zal ik verkondigen aan mijn broers. Ik zal zeggen dat nu mijn vader jouw vader is. En in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. In het midden van degene die vergaderd zijn, die bij elkaar gekomen zijn, hoe je het kan vertalen. Je kan het vertalen met vergadering, je kunt het vertalen met gemeente. Koning James heeft zich nergens mee bemoeid met de King James vertaling. Hij heeft alleen 1 ding gezegd, waar de ene kan vertalen met church en niet met gemeente. En daar geen gezeur over, dat het duidelijk een church is. Het enige waar ze mee bemoeid heeft, vind je nog in de King James vertaling. Maar het gaat erom dat Jezus zegt, ik zal in het midden der gemeente, zal ik u lof zingen. In het midden van de mensen. Ik heb afgelopen zondag, enkeling was het van u ook geloof ik, hè? Afgelopen zondag in de ver. Hij heeft ook gezegd, in de Babylonische ballingschap werden synagogen gestart. Er kwamen de synagogen. En toen een heel andere dienst kwam er. Toen in plaats van de tempeldienst kwam er iets nieuws. En is gebleven tot de dag van vandaag. Ook toen er een tempel was in Jeruzalem, bleef men synagogen houden. En men zei in die tijd, 10 mannen bij elkaar zijn, is God in het midden. En dan moet je 10 mannen hebben om te mogen bidden. Dat zeiden de Joden gewoon. 10 mannen, dan is God in het midden. Maar de rest zegt 2 of 3. Geen man of vrouw, maakt niet uit. 2 of 3, en dan ben ik in het midden. En hier zegt de Jezus, in het midden, de gemeente, zal ik u lof zingen. Dus het idee is, dat als er 2 of 3 of 10 of 100 of 1000 bij elkaar komen. En ze komen samen in de naam van de Heer Jezus. Hè, wat het ook mogen betekenen, hoe je het ook mag invullen. Dan is de Heer Jezus in het midden. En de Heer Jezus heft als het ware de lofzang aan. De Heer Jezus werkt in ons hart. Dat wij God lof kunnen brengen. En raakt ons hart aan. Dat er in ons hart aanbidding is en dank en lof aan God. Het is wat. Het is toch bijzonder. Als je erover nadenkt. Gij die de Heere vreest, looft hem, zegt de Heer Jezus. Verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob. Mooie, Jacob staat er. Er staat niet Israël, er staat Jacob. Het is wel dezelfde persoon. Jacob had later Israël genoemd, toch? Israël strijder, maar Jacob betekent hielenlichter. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen van nou, die naam zal de Heer Jezus niet gebruiken. Nee, juist Jacob. Hij zegt, gij ganse nageslacht van die hielenlichters. Jullie, want ik weet goed hoe jullie zijn. Jullie zijn van dat nageslacht. En jullie. Juist nageslacht van degene die altijd loog en bedroog. En die zei van nou, als u mij beschermt en als u me bewaart op de weg, dan zal ik u dienen. Dat zei Jacob, hè, met een godsdienst waar je eigenlijk zegt, nou, dus, dan hoor je voor te schamen. Jullie zijn zijn nageslacht. En jullie, zegt de Heer Jezus, jullie mogen hem verheerlijken. Van hele gewone zondaars. Zullen wij gebracht op een niveau van mensen die God kunnen verheerlijken. Maar waren mensen die oneindig ver weg waren van God. Die er niets van begrepen. Niets van begrepen. Die ook totaal nooit in het buurt bij God konden komen. We zijn veranderd in mensen die bij hem zijn. Hij is tussen ons in. En die hem kunnen verheerlijken echt. Dus het doet er ook nog toe wat wij doen. Het is ook niet zo dat we bij elkaar komen. En dan, ja, ik zeg het maar even simpel, fijne liederen zingen die wij fijn vinden. Nee, het is echt nog zo dat God daardoor verheerlijkt wordt. En dat de engelen dat zien. Bijzonder toch, of niet? Dat heeft de Heer Jezus voor ogen gehad. Dus waarom heeft de Heer Jezus als het vreselijke dingen doorstaan? Die geen mens van ons zou willen doorstaan. Zou er iemand zijn onder ons die zeggen, ik wil sterven voor mijn kinderen. Ja, dan zullen we het willen doen. Wij willen sterven voor onze kinderen. Zo zijn wij. Ook omdat we weten dat we toch naar de hemel gaan. Ja, toch? Zo zijn we wel een beetje. Dat willen we nog wel doen. Maar dit, voor vijanden, voor zondaars, voor spotters. Zou het uw zoon willen geven voor een vijand? Zou het nooit willen doen. God heeft gedaan. Zou u zijn eigen leven willen geven voor iemand die alleen maar de spot met u bedrijft. Die u gewoon probeert kapot te maken. Zou ik daar uw leven voor geven? De Jezus heeft dat gedaan. Want hij heeft niet veracht, nog versmaad. De ellende van de ellendige, dat is de Jezus. En zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar van hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u komt mijn lof in een grote gemeente. Hebreeën trouwens, vers 23 kunnen we terugvinden in Hebreeën 2, vers 11 en 12 kunnen we dat terugvinden. En vers 26, van u komt mijn lof in een grote gemeente. Is eigenlijk overal waar de gemeente samenkomt na de Pinksterdag. Ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Johannes 6, vers 58. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. En dan komt eigenlijk, we hebben nou zijn eerste komst gezien. Het einde van zijn eerste komst. Die begint met zijn geboorte in Bethlehem en eindigt hier in het kruis. En het aangezicht, de toekomst gaat nog veel verder. Dus het gaat veel verder dan alleen maar dat wij samenkomen rondom hem en hem eer geven. Het gaat nog veel verder. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. De tijd zal komen dat de Jezus nog een keer zal komen. Nog een keer. En dan niet onopgemerkt. Maar dan duidelijk. Zichtbaar. Voor iedereen. En iedereen zal voor hem verzameld worden, Matteüs 25. Schapen en de bokken zullen verdeeld worden. En de geringste zijn de broeders, de gelovige Joden uit die tijd, die uit de verdrukking komen. Die zullen de maatstaf zijn. Wat heb je daarmee gedaan? En de rest zal openlijk regeren. Het vrederijk hier op aarde. Zo naar uitgekeken werd in het Oude Testament. Zo naar uitgekeken. Wat zo'n levende realiteit was voor de profeten. En al die beschrijvingen van het vrederijk. Al die beschrijvingen van... En we weten pas het Nieuwe Testament dat het 1000 jaar duurt. Dat weten we, het Oude weten we het niet. Want het vrederijk wordt daar genoemd. Al die beschrijvingen van het vrederijk zijn absoluut niet te vereenzelvigen wat er nu gebeurt om ons heen. Echt niet. Nu leven wij niet in die periode dat de Heer Jezus koning is. We verwachten hem als koning. Hij is misschien koning van een verborgen koningschap. Hij is misschien koning in ons hart. Maar hij is geen openlijk koning zoals hij in de toekomst zal zijn. Dat komt nog en dat verwachten wij. En daar kunnen we zelf niets aan bijdragen. Er zijn ook mensen die denken, nou, we moeten heel hard evangeliseren, heel erg ons best doen. Dan vestigen wij zo'n koninkrijk van hem op aarde. Dat is niet zo. Absoluut niet. Als je kijkt naar Matteüs 24, wat er voor afspeelt. Matteüs 24 is voor Matteüs 25. Dat is alleen maar een periode van enorme verdrukking, enorme moeite. En de vraag is of er zelfs nog gelovig over zullen blijven. Of er vlees behouden zal zijn. Dan komt de koning. Dan komt hij. Iedereen zal hem zien. Alle geslachten, alle stammen zullen hem zien. En ze zullen over hem weeklagen. En ze zullen hem herkennen. Alle geslachten, de volken, vers 28, het tweede gedeelte, zullen ze neerbuigen voor uw aangezicht. Dan pas. Heeft je nou ook een beetje het gevoel dat je denkt van ja, dat mag ook wel een keertje. Dat mag ook wel een keertje. Weet je, we zijn vaak zo... Dan merk je het gelijk, hè? We zijn in ons eigen denken vaak zo ik-gericht. Dat is toch zo? Dus als wij denken aan de toekomst, zeggen we heel gauw, oh, zal ik blij zijn als ik in de hemel ben en geen verdriet meer, geen moeite meer, geen klachten meer, een verheerlijkte. Dus ik-gericht, hè? Ik-gericht. Toch? Gaat allemaal onszelf. En dat mag ook. Dat is ook prima. Maar als je nou dit stukje zo leest, hè, en je voelt een klein beetje aan wat zich Jezus doorgemaakt. Dan denk je eigenlijk, wil ik even niet eens denken aan mezelf. Het zou fijn zijn als hij een keer de eer krijgt. Als hij een keer echt de eer krijgt van alle volken hier op aarde. Als iedereen gewoon hem zal zien. Klein stukje hem zal zien zoals Petrus en Jacobus en Johannes. Klein stukje van hem zagen op de berg de verheerlijking. Klein stukje. Als iedereen hem zo zal zien, dat zou toch fijn zijn. Dus de toekomstverwachting is natuurlijk persoonlijk. Wij verwachten hem te zien van aangezicht tot aangezicht natuurlijk. En dat is ook egocentrisch. En dat mag ook. Dat is prima. Maar het is nog mooier als we eigenlijk naar verlangen dat we zeggen. Jezus, wat zal het fijn zijn als u eindelijk een keer die eer krijgt. Die u zo verdiend hebt gewoon. Als uw naam geen vloek meer is. Wat het nog steeds is. Hè? Een vloek. Mensen slaan zich op de duimen en zeggen dan zijn naam. Mensen zeggen gewoon zijn naam, het minste of geringste. Als het misgaat, dan noemen ze zijn naam. Zijn naam is nog steeds een vloek. Maar het zal het fijn zijn als zijn naam een keer dat het afgelopen is. Als de mensen ook zullen zeggen, hij is het, we zien het. Het koninkrijk, vers 29, is des Heren. Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in stof neerdalen en wie zijn ziel niet een leven kan houden. Iedereen die gewoon menselijk is, die knielt voor hem, aanbidt hem gewoon. Het nakroost zal hem dienen. Dus het overblijfsel, het nakroost, hetgeen wat overgebleven is van Israël, zal hem dienen en zal van de Heer verteld worden het komende geslacht. In 1000-jarige rijk zullen kinderen geboren worden en kleinkinderen. Het zal maar doorgaan. En al die geslachten zullen opgaan naar Jeruzalem om hem te zien. En ze zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het gedaan heeft. Dat is hetzelfde woord als het is volbracht. Johannes 19. De 13e aanhaling in het Nieuwe Testament. In het vrederijk, wat komen zal er een tempel, ook een tempel hier op aarde zijn. Ook een tempel in de hemel, maar ook een tempel hier op aarde zijn. In die tempel zullen gewoon offers gebracht worden. Mensen vragen zich wel eens of kan dat dan, dat offers gebracht worden in de toekomst. In het oude zijn brachten ze offers. En als het goed is, en dat wisten ze waarschijnlijk niet, maar het waren beelden van hetgene wat komen zou. In het vrederijk worden offers gebracht en er wordt teruggekeken op hetgene wat er gedaan was. Omdat hij dat gedaan heeft. Een terugblik op het kruis. En elke keer als daar een offer gebracht wordt, zullen ze weten, omdat hij dat gedaan heeft, daarom zijn wij hier. Daarom is er een rijk vol gerechtigheid. Waarin de zondaar is 100 jaar zal sterven enzovoort. Prachtig. Wel bijzonder. Wel iets eigenlijk dat ons elke keer moet raken als het goed is. En dat mag ook best raken. De volgende psalm, psalm 23, we hebben het vorige keer gezien. We gaan er even door, hoe lastig dat ook is. Vorige keer dat we het gelezen hebben, hebben we gezien, het is de persoonlijke ervaring van koning David. We hebben ook gezien dat het herderschap is niet alleen een lieftallig herdertje. Het heeft ook te maken met gezag, met leiding, met bescherming. David zegt, er staat er niet voor niks achter 22. Eigenlijk als je 22 doorleefd hebt, ervaren ze een groot woord, maar in je hart ervoor gedankt hebt, je eigen gemaakt hebt, dan mag je zeggen, de Heer is mijn herder. Dan mag je zeggen, ik ben bij hem veilig. Dan mag je zeggen, zijn stok en zijn staf beschermen mij. En dat is ook de geschiedenis van Israël. Het is niet alleen de geschiedenis van David, profetisch gezien is het ook de geschiedenis van Israël. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niet, zo begint Israël. In Deuteronomium wordt het zo genoemd. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. De Heer heeft Israël gehaald uit Egypte en gebracht in het rust. Het land Kanaan werd genoemd het land van rust. En niet uiteindelijk, niet de eeuwige rust. Het zou niet de eeuwige rust zijn van de toekomst. Maar in eerste instantie had men daar rust van zijn vijanden. Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij in de rechte spoor door de woestijnen geleid naar Israël. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Die dal van diepe duisternis is natuurlijk wel gekomen voor Israël. Israël heeft de Heer Jezus niet herkend. Ze hebben op hem gewacht, ze hebben hem gebeden. Maar toen hij kwam, waren ze door hun eigen ongeloof zo verblind, dat het merendeel hem niet herkend heeft. En de Jezus heeft gezegd, er zal geen ene steen op de andere steen gelaten worden van de tempel. En uw huis zal verwoest worden. En het zal verstrooid worden. Dat heel voorzichtig zijn wat we nu zeggen, heel voorzichtig zijn. Maar het feit dat Israël zijn koning niet herkend heeft, heeft ertoe geleid dat ze verstrooid werden over de hele aarde. En het wonderlijke, het bijzondere van het antisemitisme is ontstaan. Want antisemitisme is uniek. Ik weet niet of u het kent. Je hebt er geen anti-Portugezen of anti-Italianen. Je hebt er geen anti-Grieken. En je hebt over de hele wereld 20 eeuwen lang antisemieten gehad. 20 eeuwen lang. Zij is volk van God gehaat. En met uitroeien bedreigd. Gehaat. En het is zo'n apart volk. Ik heb het al vaker gezegd. Het is zo'n bijzonder volk. Het is er nog steeds het volk uit de oudheid. Ze hebben nog steeds hun eigen boeken, hun eigen taal. Ze hebben nog steeds de gebeden van toen. Het geloof van toen. Het is er nog steeds. Maar hoe denkt er eens over na? Waarom worden zij zo gehaat? Het is geen ander volk in de geschiedenis wat zo gehaat is. Door allen. Het ergste is, doen de christenen het meest. In de middeleeuwen hebben de joden het meest geleden door de kerk. Vervolgingen kwamen door de kerk. De eerste ghetto is ontstaan in Venetië. Zeg ik het goed? Venetië, ja. Ben daar geweest. Dat is de eerste ghetto. Rome kende een groot ghetto. Joden werden vervolgd door de kerk van Rome. Als Rome de macht had, werden de Joden overal in Europa vervolgd. Maar na de reformatie is het niet beter geworden. Ook de grote reformatoren hebben de Joden apart willen zetten, willen isoleren, in kampen willen zetten enzovoort. En toen de macht van de kerk, van de Romeinse kerk, werd verbroken, werd er minder werd. En andere mensen aan de macht kwamen, de atheïsten, dat is de nazi's en de communisten, is de jodenhaat alleen maar groter geworden. En ook nu is er weer zo'n enorme jodenhaat in de wereld. Een dal van diepe duisternis. En het zal nog erger worden. Dat er nog grotere verdrukking komt. Maar in die periode, zegt David en zegt de gelovige Jood, die de Heere God aanroept, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Uw staf is trouwens ook iets wat in de geschiedenis van Israël een hele grote rol speelt. Denk aan die staf van Mozes. Scheiden van de zee, slaan op de rots, weet je wel. Slamiervervullingen. Dus even kijken, stromen van levend water dus. Meerdere geschiedenisstukjes waar de staf van Mozes een grote rol speelde. Later ook andere keren een staf een rol speelt. Wonderen gebeurden er met die staf. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En ook dan is het aangezicht gericht voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. En hier komt het uitzicht, het toekomstbeeld. Komt weer, uiteindelijk komt er een periode van ware rust aan voor het huis Israëls. Als het overblijfsel zich zal bekeren tot de Heer. Als ze uit zullen gaan naar de volken. 144.000, de volken te zeggen dat het koninkrijk komt. Als ze verdrukt zullen worden aangevallen, overlopen door alle vijanden. Wat men noemt de grote verdrukking. Zullen weinig mensen overblijven. Zal het de dagen niet verkort zouden worden, zou dan nog een vlees overblijven, zegt de Heer Jezus. Maar het zal dan zien dat de Heer Jezus komt als de verlosser. En zoals de tempel in Jeruzalem, die dan is, dat zal het voorwerp zijn waar alle mensen naartoe gaan. Het volk Israël zal een plaats weer krijgen. En de volken zullen naar Israël gaan en zeggen, vertel mij over uw God. Laatste vers, ik zal het huis des Heeren verblijven. Tot een lengte van dagen. Het volk heeft de toekomst nog steeds op het vrederijk. Als we een klein stukje lezen van Psalm 24. Psalm 24 vertelt eigenlijk over dat vrederijk. Het opgaan naar het vrederijk. Wat er dan gebeurt. De Heer is de aarde en haar volheid. Alles wat erin is. De Heer en die daarop wonen. Dat is toch zo. De aarde is van de Heer. En de Heere heeft gezegd tegen Abraham, dit is jouw land. Dit zijn de grenzen. Dit is van jou. Dit geef ik, zegt de Heere, van wie de aarde is. En alles wat op de aarde is, dit geef ik aan mijn volk. Hier zal het volk Israël wonen. De belofte aan Abraham. En wij zeggen dat wij ermee te maken. Wat zeggen zij? Van de Palestijnen, van de Arabieren. Of het is van niemand. Die hebben niets met God te maken. Niets. Maar de Heer houdt zijn belofte stand. Weet je, ook zal iedereen het vergeten. Ook al zal iedereen er spot mee drijven. Als de Heer zegt, wie u zegent, die zal ik zegenen. Zegt tegen Abraham. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En dat blijft. Nog steeds. En kijk eens in de geschiedenis. En kijk ook allemaal gekleurde beelden, dat weet ik wel. Maar de volken die goed geweest zijn voor de Joden, die zijn echt wel geweest. Er zijn eigenlijk periodes geweest dat Engelsen heel goed geweest zijn voor de Joden. Er zijn perioden geweest dat het Nederlandse volk goed geweest is voor de Joden. En bijvoorbeeld ook in Tsjechië, waar de Joden samenkwamen, ze beschermd werden. Die periodes zijn die volken ook enorm gezegend geweest. Maar die volken die Israël vervloeken, die zullen worden vervloekt door de Heere God. Want het is zijn land en zijn volk. Wie mag, vers 3, de berg des Heeren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden, die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedriegelijk zweert. Nou, wie is de rein van handen? Niemand is de rein van handen. En niemand is de rein van hart. In die zin zou je kunnen zeggen, niemand zou er kunnen komen. En dat klopt ook. Niemand zal kunnen komen op de berg des Heeren. Niemand zal bij God kunnen komen, behalve degene die gezegd hebben, Psalm 22 was voor mij. De Heer Jezus is voor mij ongerechtigheid gestorven. Daar, door het geloof in hem, ben ik gereinigd. Daardoor, door het geloof in de Heer Jezus, ben ik gerechtvaardigd door het geloof. Ik was dood, maar ik leef. Ik was blind, nu kan ik zien. Ik was veraf, maar ik ben erbij gebracht. Ik was onrein en ik ben rein gemaakt. En degene die dat zeggen, ik ben rein gemaakt, die zeggen het tegen, tot je tegen Jezus kan zeggen, jullie zijn rein om het woord dat ik tot u spreek. Degene die dat accepteren, die zullen bij God mogen komen. Het zijn de aloude ingangen van vers 7. Hef poorten, uw hoofden omhoog, verheft u, gij aloude ingangen. Het woord aloude ingangen wordt in vers 9 nog een keer gebruikt. Al oude ingangen betekent eigenlijk, het zijn eigenlijk de oude ingangen van altijd. Want zegt de schrift, is Abraham ook niet gerechtvaardigd door geloof? Het was de geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Toen al was het geloof van Abraham. Dat hij zei, Heere, spreek, ik spreek en ik geloof dat. Dat is de aloude ingang. Wij kunnen alleen maar komen door de aloude ingang, de ingang van het geloof. En in die zin, ook al zijn wij nu een heel andere bedeling dan die van Abraham, ook al staan we op andere grondslag, de ingang blijft hetzelfde. Wij komen als zondaars, komen we dichterbij en door het geloof komen we dichterbij en accepteren we wat God ons geeft. Dat is de ingang. Er is niets veranderd. God voor Abraham geldt voor ons, geldt voor onze kinderen. Geldt voor de mensen in verdrukking. Geldt voor de mensen in het vrederijk. De aloude ingangen. Verheft u geen aloude ingangen, vers 7. Omdat de koning der ere ingaat. Wie toch is de koning der ere? De Heere. Hij is sterk. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij is geweldig of machtig. Hij is machtig in woord en machtig in daad. De Heer geweldig in de strijd, want de vijanden, de vijandige volken overwonnen. Dus grote legers komen op Armageddon, de Heer heeft maar een woord te spreken en de legers werden vernietigd. Heft poorten uw hoofden omhoog, verheft ze gij al oude ingangen, dat de koning der ere ingaan. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere der Heerscharen, hij is de koning der ere, we weten zijn naam. Zijn naam is hier Jezus. Dat weten wij. De naam die gekregen heeft hier op aarde. De naam van de vernedering. De naam die mensen nu nog gebruiken als scheldwoord. Die naam. Hij is de koning. En zal één keer zijn koninkrijk op zich nemen. En wij zullen erbij zijn. We moeten in de gegaan zijn via die aloude ingang. De ingang van het geloof. Omdat daardoor onze handen gereinigd zijn. Mogen we komen bij hem. Is dat geen belofte? Wonderbaarlijk is het. En dan wou ik me sluiten. Mag ik je voorgaan in gebed? Wij danken u, Heer Jezus, dat u bij u mogen komen. We danken u, Heer, dat u ons hart wilt aanraken. Het is gelukkig zo dat u ons hart kunt aanraken. Dat het nog mogelijk is. We zijn soms helemaal vol van alle dingen in ons leven. Elke keer als uw woord echt tot ons spreekt. En we vragen aan u of uw geest wilt gebruiken om ons hart aan te raken. Doet u dat? Dan kunnen we ook weer ontroerd worden en vol worden ervan. Dan hoeft het helemaal geen nieuwe dingen te zijn. Het hoeft helemaal niet zo lang te duren. Maar we worden weer onder de indruk van wie u bent. En wat u voor ons gedaan heeft. Vraag geef toch, Heer Jezus, dat ons leven ervan vervuld wordt. Dat dit ons leven is. U verwachten. Dat dit de praktijk is, dat we gereinigd zijn door u. En vertellen over u. En volgen van u. Nu, Jezus kent ons. We zijn nog steeds Jacob. Hele lichters. En u noemt ons ook zo. Het nageslacht van Jacob. Maar we danken u, Heer, dat u ons door en door kent. Al onze zwakheden, onze moeilijkheden, onze dommigheden. Dat u ons gereinigd hebt. Dat u daarvoor die lange, moeilijke weg naar het kruis gegaan bent. Heer Jezus, dank voor dit alles. Amen.